Welcome to a new episode of The Workcast, the podcast on the changing dynamics of work and workplaces. Herman and Wiese, two workplace innovation friends, bring you fresh perspectives and uncover the stories of the entrepreneurs, innovators, and remarkable talents in the innovation landscape of work and workplaces. Let's go.
Ja, welkom bij weer een aflevering van de Werkkast, heren. Vandaag in een nieuwe podcaststudio die wij testen met courtesy van The Next Web, T&W City hier in Amsterdam, zitten wij vandaag met Azel Akkerman van Spacewell. Azel, jij bent Global Head of Partnerships bij Spacewell, correct?
Ja, klopt. Ja.
Hartstikke goed. Hey, wij spreken hier vaak over de toekomst van kantoren en werken. Mm-hmm. Als ik jou vraag één woord, welk woord komt er dan in je op?
Ja, er moet één woord zijn. Hè?
Dat, ja, eentje.
Dan wordt dat woord taxonomy.
Taxonomy.
Ja.
Wat is dat?
Wiese.
Nou, Azel.
Ja.
Hij noemt het woord.
Ja,
nee, ik ga het je uitleggen. Gaan. Vertel, wat betekent taxonomy?
Een taxonomy is een ordening van bepaalde grootheden. En ik heb sterk de behoefte aan een taxonomie die voor de hele markt herkenbaar is. Zowel aan occupierzijde als aan investorzijde. Is de dynamiek nu zo groot, is eigenlijk de occupier nu chain captain geworden, die richting geeft aan die hele keten. En we vinden zowel investors als occupiers zich eigenlijk op onontgonnen gebied. Hè. Dus occupier heeft nu macht die voorheen nooit had. En investor denkt, shit man, ik moet die gebruiker centraal gaan stellen, maar ik heb geen idee hoe het moet. En dan heb je nog een bepaalde deel van de investors die denken, nou, ik blijf even stil zitten en hopen dat dit overwaait. Maar dat is niet, dus uiteindelijk moeten zij ook om. Maar in die hele dynamiek en in die hele shift is er gewoon behoefte aan een centrale ordening. Waar heeft een investor invloed op en waar heeft een occupier invloed op? En voor een investor is dat bijvoorbeeld een locatie, maar ook de fysieke vormgeving van een gebouw, maar de installed base en van zo'n gebouw. Daar heeft een investor kan daar invloed op uitoefenen.
Services?
De asset services, het asset services, absoluut. En aan de occupier kant begint het eigenlijk met indoor air quality. Dus de technical facilities begint het pas. En daarna over de fit-out. Hè? Want je kan zelf je kleurtjes geven. En daar zelf goed over nadenken. Welke kleuren met mensen het meest rust brengen. En stressherstellend werken. En natuurlijk mijn eigen business context. Hè? Dus wie ben ik en hoe sta ik hier op aarde. En hoe wil ik waarde creëren voor mijn bedrijf. En uiteindelijk voor mijn mensen. En het individu is ook een groot onderdeel van die taxonomie.
Zijn er al niet een heel aantal componenten in de markt, waar je die taxonomie in kan puzzelen, zogezegd.
Ja, ja.
En wel, is taxonomie, sorry, tweede vraag hoor, in jouw hoofd ook dan een soort van standaard waar je naar op zoek bent? Of meer een dialoog?
Misschien meer een praatplaatje om een dialoog langs te hebben.
Ja.
En er zijn wel pogingen gedaan, maar ik denk niet dat er een volledig overzicht is.
Welke pogingen bedoel je dan nou zo?
Ja, kijk, wat ik constateer is dat wij zitten in het vakgebied workplace strategy.
Ja.
Zijn we best wel mode gedreven. Hè? Dus waar het een paar jaar geleden volledig ging over duurzaamheid en over BRIM en LEED en dat soort elementen. Allee. Hebben we het daarna ging het heel erg over well en well-being. Hè? En is nu diversity, equity en inclusion is gewoon een groot topic. En ESG drijft weer omdat er regelgeving aankomt.
Ja.
En dan zie je allemaal mooie point solutions in de markt ontstaan. Hè? Dus mooie partijen die goede oplossingen maken. Maar er wordt eigenlijk nooit in samenhang gekeken naar, hey, welke formule is er eigenlijk voor een optimalisatie van een werkplek? En hoe kunnen we al die elementen binnen die formule in samenhang zien, bekijken en optimaliseren? En dan moet je ook zo sterk zijn om te erkennen dat je, als je voor een bedrijf werkt of dat je ergens mee bezig bent, hey, misschien heb ik in die formule echt heel veel waarde toe te voegen. Maar ook, je moet ook erkennen waar je dat niet hebt.
Ja. Even doordenken hoor. Als je nou gebouwen hebt, hè, laten we even uitgaan van een stuk core en core technologie dan. En je hebt het over point solutions. Is het juist niet zo dat ook point solutions heel veel flexibiliteit geven? Omdat op basis van de veranderende wensen of technologie of trends, wat je ook zegt, dat je zegt, ja, die point solutions, ik heb een ecosysteem van point solutions rondom mijn core zitten. Het kan een portfolio zijn, het kan een gebouw zijn, het kan een gebouwtechnologie zijn. Dat je daar een stuk flexibiliteit hebt en dus ook kan anticiperen.
Ja, aan de softwarekant wel natuurlijk. Ja. Hè, want dan kan je relatief snel bijschakelen naar de veranderende wens van de occupier. Maar ik denk aan de hardwarekant. Je ziet een gebouw neerzetten, een luchtbehandelingskast, een LBK moet gewoon 20 jaar draaien.
Ja.
Dus daar zit een stuk rigiditeit en rondom een stuk flexibiliteit. En er zijn er meerdere partijen in de markt die daar mooie dingen mee doen. Maar dan nog heb je het alleen maar over één element in zo'n in die taxonomie. Dan heb je het over de core and shell en de installed base binnen die core and shell.
Mm-hmm.
Maar die core and shell staat wel op een locatie. En de locatie heeft wel of niet verbinding met de omgeving. Binnen het gebouw worden services geprovided op een bepaald niveau. Wel of niet rekening houdend met de wensen van een occupier. En
dus je gaat eigenlijk om een structuur van gebied, gebouw, property,
ja,
techniek, services. Gewoon het integrale plaatje van een gebouw en omgeving.
Ja, en dan heb je in mijn hoofd, hè, want ik heb het model wel uitgewerkt, maar nog niet...
Dat zijn we van je gewend.
Nog niet opgeschreven. Nee, maar als je nou eens begint bij de locatie, dat is echt het element waar de investor het meeste invloed heeft. En core and shell, hè, daar heb je al een architect voor nodig. En je wordt al beperkt door een gemeente of een stad die zegt, ja, je mag een bepaald bouwvolume hebben. Wat al richting geeft aan de vormgeving van je verdiepingen.
Ja.
Wat al dus invloed heeft op de toetreding van licht of wat daarin speelt. En uiteindelijk moeten daar services worden verleend om het gebouw levend te maken. En dat is ook eigenlijk het overdrachtspunt tussen investor en occupier. Want daarna komt een occupier binnen die zegt, ik neem één vloer, ik neem een halve vloer. Tegenwoordig zijn de volumes die opgenomen worden natuurlijk veel kleiner. Als je kijkt naar het gemiddelde design- en beeldvolume, dat komt echt niet boven de 3000 vierkante meter uit. En dan moet je al die occupiers in zo'n gebouw gaan stapelen. Dan heb je een community manager nodig. Ja.
Zeker.
En dan manage die community manager dan de horizontale community. Ja. Tussen Groningen, Assen, daar woon ik, Amsterdam en Den Helder. Of gaat het over de verdieping 1, 2, 3 en hoe verbind je die met elkaar?
Ja.
Dat zijn elementen die van belang zijn om uiteindelijk productiviteit te leveren, om waarde te leveren. Met zo'n gebouw, maar ook faciliterend voor de mensen die in dat gebouw werken.
Ah zo. Voordat we helemaal de inhoud ingaan.
Sorry jongens, moet je niet naar het ene woord vragen.
Ik zat even naar jouw profiel te kijken en ik zie wel een hele historie in vastgoed en dergelijke.
Wij gaan ook al lang terug, Azel.
Ja, wij op elkaar zijn elkaar tegengekomen bij, volgens mij via Sanguine, toen jij zat bij Orange.
Ja, en later nog bij Ambien, nu Powerplant, in Amersfoort nog.
Ja, zeker.
Via Brammetje.
Ik heb ook 9 maanden bij Ambien gewerkt. Dat was een super interessante tijd.
Maar vertel even je geschiedenis. Hoe ben je ooit begonnen in die gebouwde omgeving? Wat heb je allemaal gedaan? En wat zijn de kenmerkende mijlpalen?
Nou, ik ben begonnen met... Mijn schoolcarrière was international business. Het was super gezellig, maar ik heb echt niks gedaan. Toen moest ik daar weg na 2 jaar, want ik haalde mijn P niet. En toen, omdat ik hotelschool had gedaan, kon ik facilitair management doen. En dat was eigenlijk 3 jaar lang leren over schoonmaak. En toen dacht ik, in het 4e jaar hoorde ik iets over park management. Ja. Toen dacht ik, hey man, dat is vastgoed met services. Dat is super interessant, dus laat ik daar eens in duiken. Toen ontmoette ik Pancras Evers, daarover aan het presenteren was. En eigenlijk ben ik heb ik onderzoek gedaan naar parkmanagement in de gemeente Leek. En ben ik in dienst gekomen bij Stork. Want Stork zag mij dat presenteren. Die zeiden van, hey, die moeten we hebben. En zo heb ik alles geleerd over gebouwgebonden onderhoud. En over predictive maintenance en dat soort elementen. En vanuit Stork uitgeleend naar de bloedbank. En toen heb ik wat slims gedaan in het combineren van hard services contracten. En vanuit daaruit gevraagd om te verhuizen vanuit Groningen naar Amsterdam.
Want daar kom je vandaan, Groningen?
Ja. Ja. En toen ben ik in 2005 of 2006 ben ik verhuisd naar Amsterdam. En dan ben ik begonnen bij Sanguine. En daar zijn we elkaar uiteindelijk tegengekomen.
Heb jij daar dan ook gezeten? Dus?
Nou, wij deden wat werk in die tijd vanuit de Range Group. Jij was
gedetacheerd.
En jij was daar verantwoordelijk voor voor vastgoed, volgens mij, toch?
Ja, ik ben begonnen als stafmedewerker. En uiteindelijk was ik eindverantwoordelijk voor alle vastgoed. Dus alle corporate real estate.
Wat een woord, hè? Stafmedewerker.
Ja.
Ja. Sinterklaas ook.
Ja. En en mocht ik vasthouden de hele dag. Betaald.
Precies.
Nee, en uiteindelijk dus eindverantwoordelijk voor het vastgoed en onderhoud, bedrijfsrestaurant. Die brachten me iedere dag verse croissants en jus d'orange. letterlijk. En een groot deel van het servicespakket. Dus je moet je voorstellen, een kledingcontract van meer dan 1 miljoen per jaar. En op een gegeven moment werd dat te comfortabel.
Ja.
En toen...
Ben je naar de dark side gegaan, zie je?
Ik ben gevraagd door Ambien om... om voor hun te komen werken. En
Jij kende Jan Willem of zo vanuit...
Ik heb met Jan Willem bij Songwin het bedrijfsrestaurant verbouwd.
Logisch.
Echt van een ouderwets lijnbuffet naar een supermodern concept met vers eten. Echt typisch ambience, goede signatuur. En ik denk als ik nu nog terugkom bij Songwin, ben ik nog steeds die lul die patatdacht heeft gekild. Maar dat was een supergoede samenwerking. En uiteindelijk ben ik naar Ambien gegaan. Via Ambien een supergoed werkplekconcept ontwikkeld op basis van de MBTI. Hè, waarin je op basis van je persoonlijkheidsvoorkeur een soort routemap kreeg.
Wat ben jij? ENE? Ja, weet je het nog?
Nee, ik heb MBTI ook heel snel links laten liggen. Omdat,
waarom? Het was een heel goed concept, maar...
Mensen hebben moeite om hun eigen profiel uit te leggen. Ja. En ik ben meer op de school van Jung met de kleuren bezig gegaan.
Ja, ja.
En uiteindelijk, Jung, DISC is licht weer boven. Maar okay. Jung begon in 1926 met die kleuren.
Ja.
En DISC is een afgeleide
daarvan. Ja, ja.
Maar wel dezelfde kleuren. Ja. En uiteindelijk, als ik nu nog werk met personality profiles, ben ik echt fan van Ocean. Dus de Big Five. Omdat het meest geaccepteerd is. Het is open source en super bruikbaar.
Ja, MBTI was best wel complex.
Ja, wel. En je moest betalen voor het gebruiken.
Oh, dat weet ik niet.
Ja.
Heb jij dat gedaan?
MBTI niet. Wel nee. DISC, drijfveren.
Weet jij je profiel nog? De naam ervan?
Want dat is wel leuk om te weten.
Ik weet het nog. Wat was voor mij heel inzichtvol destijds. Weet
maar wat dan?
Ik ben de innovator.
Niet.
Ja.
Niet.
Er zijn maar 2% van de mensen zitten daar. Conti. Onder andere Elon Musk.
Oh, wauw. Ja, Herman is zo bescheiden gebleven.
Ik zat ook aan die kant. Dus waarschijnlijk waren we buur.
Ja, dan denk ik het ook maar of zo.
Ja, nou ja. Nee. Je kan het een keer online
ik
doen.
Weet het.
Gaan we het volgende keer over hebben. Doe me even voor de volgende keer.
Ja, lachen.
Ja, leuk.
Oké, okay. Dus je had daar MBTI gemixt met werkprofielen, voorkeuren in een concept.
Ja.
Dat had toch ook een naam, of niet?
Het concept heette Blok, omdat je blokken had. Hè? Dus je had een fysieke werkomgeving, je had een servicewerkomgeving en je hebt je profielen. En die kon je met elkaar matchen.
Ja, een soort Lego.
Ja, zodat je je eigen persoonlijke werkplekomgeving kon bouwen. Dat is 10 jaar geleden, meer dan 10 jaar geleden. Dus Jan Willem, die nu echt daadwerkelijk met werkplekomgeving aan de gang is, moet dat concept nog een keer afsluiten.
Lachen, want sommige onderdelen van wat je nu vertelt zitten ook nog wel een beetje in het concept van Powerplant op dit moment, of met hoe ze ook met werkomgeving omgaan in building blocks.
Ja, maar de benadering van Powerplant is natuurlijk vanuit een concept waarde creëren. Daar ben ik altijd achter blijven staan. Ik heb dat ook van hun meegenomen, dat het merk en het concept, dat het allersterkste moet zijn. Dus alles wat je doet binnen een bedrijf of in een werkplekomgeving moet dienend zijn aan dat merk om versterking te maken.
En mensen houden van merken.
Mm-hmm. En ook dat is een formule. En die formule die moet je zo optimaal invullen. En die formule is de invulling van die formule is uniek voor jou als bedrijf.
Ja, en dus toch gaat dat vaak nog mis. Hè? Als je gewoon kijkt naar de gemiddelde kantoorconcepten, even los van fit-out, maar ook gewoon breder. Dus dat het best wel anoniem blijft. Daar hebben we het met Jan Willem onder andere over gehad in de werkkast.
Ja, maar het probleem vaak in werkplekomgevingen en vormgeving van werkplekomgevingen zijn eigenlijk twee dingen. Eén, je moet per definitie de middelmaat, dus het gemiddelde, faciliteren.
Yeah,
dus je kijkt naar het gemiddelde werkplekpatroon en je kijkt naar bezetting benuttingen. Daarvan moet je het gemiddelde faciliteren. En twee, heel vaak een output van een werkplekconcept, dat is een mooi rapport, Met goede bevindingen, want er wordt echt wel goed over nagedacht bij de consultingpartijen. Maar vaak is het zo dat die output van dat werkplekconcept gaat naar een architect en die kijkt puur naar, oké, wat is mijn programma van eisen?
Ja.
Zoveel stoelen, zoveel banken, zoveel ruimtes en we gaan er mooie kleurtjes aan geven.
Ja, exact.
En daar zit een grote disconnect.
Maar heb jij dat, zomaar zeggen, na Ambient Powerplant ben jij eigenlijk de vastgoedadvieswereld ingedoken?
Ja.
Bij JLL gezeten, ja. Cushman & Wakefield, allemaal rondom Workplace Strategy.
Ja.
Heb je dat daar kunnen changen?
Nee.
Niet genoeg?
Nee. Nee. En dat is wel een frustratie, maar als je kijkt naar het vakgebied Workplace Strategy, dat is in de jaren 80, begin jaren 80... met DGW begonnen en de Cornell University in Amerika. En Franklin Becker en Worthington en Duffy. Die hebben.
Neem ons even mee, want het is interessante materie. Wat is daar gebeurd?
Die gingen op een wetenschappelijke manier naar de werkplekomgevingen kijken. En die zeiden van, joh, mooi dat we gebouwen hebben, maar laten we die eindgebruikers centraal stellen. En laten we in het centraal stellen van die eindgebruiker Gewoon eens kijken naar wat mensen nou daadwerkelijk doen. Dus daar zijn toen, in de begin jaren 80, is een methodologie geboren die integraal was. En dat ging over het bekijken van bezetting en benutting. Maar ook hoe bewegen mensen door een gebouw heen. Hè? Dus van A naar B, dus behavioral routing, mapping, yeah. Routing. En dat werd dan gecombineerd met leadership interviews of met business needs interviews. Hè? Jij bent verantwoordelijk voor de logistiek. Hoe werk jij? Wat is jouw werkpatroon? Met wie heb je contact? Dus dat werd gewoon heel gedegen uitgewerkt. En die gedegen methodologie, die heeft eigenlijk tot op vandaag wordt diezelfde methodologie in dezelfde volgorde nog steeds afgedraaid. Ja. Omdat het een goede methodologie is. Maar wat wel is gebeurd door de tijd heen, is dat daar, again, point solutions zijn ontstaan, die één deel van die formule pakken en daar heel sterk in zijn geworden. Ja, dus bijvoorbeeld de koning op werkplekbezettingsonderzoeken in Nederland, eigenlijk global, ja, die zitten hier vlakbij, dat is measurement. Die lopen gewoon, die lopen langs werkplekken, die tellen ze en zijn eigenlijk de cornerstone geworden van bezettingsgraadonderzoeken en weten daar heel veel van. Ja. Maar die informatie is maar één deel van de complete formule. En mijn observatie is dat het steeds meer een methodologie is geworden die steeds meer aan de oppervlakte is uitgevoerd. Dus het echte diepteonderzoek, daar was veel minder plek voor. En dat is eigenlijk in een soort consulting format gegoten. En dat werden gewoon projectjes. Dus dan deed je een project. Dus ik ben best wel blij. Dus ik heb veel mooie dingen gedaan. Ik heb Bob.com gedaan, en Coca-Cola en Red Bull. Maar als je dan heel eerlijk bent en je haalt het fineerde van eraf en je kijkt, je haalt de mooie Red Bull foto's er vannacht, je gaat onder de motorkap kijken, waar gaat het dan daadwerkelijk om? Nou, dat was echt, dat begon met die delingsgraad.
Ja.
Dus je hebt een enkele delingsgraad. En dan hadden we de beweging van, hey, we gaan van stationair werken naar meer samenwerken. En dat samenwerken gaan we op deze manier faciliteren. Daarbij kijk je dan goed naar, hè, wat is dan de totale seating capacity? Nou, dan weet je, 500 werkplekken moet je minimaal 1500 stoeltjes hebben. Zodat mensen de perceptie hebben van keuze, zodat wel om een stuk ook psychologische veiligheid en psychologische comfort te creëren. En zo op basis van de standaard slimmigheden werden standaard projectjes uitgevoerd met een relatief standaard uitkomst. En op een gegeven moment ging dat tegenstaan.
En toen?
Even daarop terug nog even. Hè. En toen, want toen inderdaad ben je naar SaaS gegaan. Dus daar ben ik ook wel benieuwd even naar die sprong. Hè.
Ja.
Maar dat ging tegenstaan een beetje. Ik zit even te zoeken. Die standaard projectjes, ik heb ze ook heel veel gezien namelijk. En daarna, wat je zegt, je haalt het laagje eraf en dan zie je, oké, die is gewoon van de shelf erop gelegd en er is een laagje overheen gedaan. Ja. En het is gewoon een copy-paste geweest. Tegelijkertijd waren heel veel opdrachtgevers en bedrijven er hartstikke blij mee, want ze hadden daarmee een oplossing. Dus,
beter dan wat ze hadden.
En daar zit denk ik een beetje mijn vraag, want die frustratie in het veranderen van het systeem. Het is natuurlijk wel een systeem, hè? Dat er zit. En je hebt ook te maken met design, je hebt beeld, je hebt heel veel suppliers die daar een baat bij hebben. Je hebt ook met inrichten is daar heel veel baat bij dat dingen worden gemaakt. Heel veel volume, heel veel geld wordt daar verdiend. Is dat niet een systeem, in ieder geval tot die periode, ik weet niet hoe het vandaag de dag allemaal loopt, maar dat zichzelf ook in stand hield?
Omdat
die incentives ook zo goed lagen dat iedereen er baat bij had.
Ja, en nog steeds. Ik denk dat systeem een werkend systeem is, ook een goed systeem is, omdat er ook best wel waarde gecreëerd wordt. Ja. Maar ik denk dat de waarde ligt niet in de inrichting en in het concept, maar de waarde ligt in de dialoog die je hebt met partijen om eens goed na te denken over de manier waarop je werkt, de manier waarop je jezelf organiseert, de manier op over na te denken, wat faciliteer ik voor mijn mensen? En dat is al een relatieve uptick ten opzichte van de periode ervoor, waar ze een contractje hebben getekend, 5 of 10 jaar zitten. En we hadden een open plan. Ik denk dat dat wel met COVID, dat de noodzaak voor meer intelligentie op die werkplek enorm is toegenomen natuurlijk.
Maar je vraagt dus eigenlijk om, net zoals in die hele circulaire economie, om een systeemverandering in het denken en handelen op het gebied van workplace strategies.
Ja, en ik denk, zelfs zover te gaan dat we, dus in het begin jaren 80 hadden we de introductie van de desktop.
Yeah.
En een paar jaar later, ja letterlijk hè. En dan in die eerste werkplekconcepten, dan was het misschien 1 op de 4 die krijgt een desktopcomputer.
Hoe oud ben jij man? Toch niet zo oud.
Nee, maar serieus, ik had laatst nog een situatie. Dat was geen klant van mij, maar het kwam via mijn familie, vriendennetwerk mij ter oren. Dat er gewoon nog een organisatie was die op Think Clients en nog die change moest maken naar laptops after COVID. Hè?
Fantastisch.
Nou, letterlijk.
Komt nog voor. Case.
Mijn vrouw heeft gewerkt bij een bedrijf. Ik zal het bedrijf niet noemen.
Oh, wat zijn we diplomatiek vanavond.
Ja, maar die, die werkte tijdens COVID-tijd op een HR-afdeling. En die moesten met z'n vieren één telefoon delen. En als recruiter had zij geen mobiele telefoon. Dat was niet nodig.
Ja, oh, mooi. Ja, nice. Ja.
Heerlijk. Mooie verhalen.
Ja. Jij zei net intelligentie toevoegen, hè, aan werkplekken. Mm-hmm. Dat is even mijn bruggetje naar waar je nu zit. Je zit bij een techbedrijf.
Ja, klopt.
Spacewell. Dat is hier een jaar of twee volgens mij. 2, 3.
Ja.
Waarom ben jij naar tech gegaan, Wissel?
Well, we kunnen net zo goed in ons eentje doen deze show.
Ja, jullie kennen elkaar wel heel goed, hè?
Ja, sorry. Ja. Herman, wil je die vraag
nog een keer? Ik heb hem al gesteld. Nou, vertel eens.
Waarom? Waarom? Omdat ik bij JLL eigenlijk al samen met mijn grote vriend Paul van Rijn heb gewerkt aan een sensorconcept. En dat noemden we toen Be Right, omdat je dan met werkplek-sensoren in alle discussies over werkplekbezetting right was. En het was een bright idea, dus we vonden het super mooi dat we die naam hebben. We ook een interne JLL-prijs mee gewonnen. En toen ging ik van JLL naar Cushman en dan hadden ze niks. En toen werd er vanuit Amerika aangekondigd dat wij een samenwerking hadden met een bedrijfje dat heette MCS. Ja. En we kregen de marsorder vanuit de US.
Ja. Belgisch bedrijf toch? Van
you need to work with MCS. En toen als rechtgeaarde Hollander denk je dan, dat gaan we niet doen. Maar ik ging ze bellen en toen bleek, oh joh, dat zitten jullie in Antwerpen? Hebben wij die samen? Ja,
ik heb daar ook nog wel eens gezeten in Antwerpen in dat kantoor.
Ik ook.
Bij MCS.
Ja.
Grappig.
En toen ben ik naar Antwerpen gegaan, een goede relatie ontwikkeld. Ook meegeholpen aan de ontwikkelingen van hun dashboards. En meer intelligentie toevoegen aan hun dashboards. Want dat was gewoon best wel een intelligentie.
Is dat 15 jaar geleden nog steeds, of niet? 10, 15 jaar geleden?
Nee, dit is 2017, toen ik net bij Cushman zat. Toen werd die samenwerking aangekondigd. En over de jaren heen ben ik samen met mijn collega Susan Orr verantwoordelijk geworden voor de relatie tussen Cushman en Wakefield. En MCS, en later werd dat Spacewell.
Ja, ja, ja.
En gedurende die periode meermalen een keer het gesprek gehad van, joh, zou je niet eens een keer overstappen?
Ja.
En eind 21, begin 22 dacht ik, nou, misschien is nu wel een goede tijd. En zo zijn we het gesprek gestart. Mm. En uiteindelijk ben ik overgestapt en weer herenigd met mijn eerste SaaS-productje.
Jij houdt wel van de techniek, toch?
Ja, nou ja, wat ik zei, mijn eerste SaaS-productje was. Oké, laat ik even teruggaan naar Sanguine. Toen kwam een partij die kwam bij me en die zei, ik heb een heel mooi multimap-systeem en daar staat dan in regelgeving. En dan als de regelgeving verandert, dan stuur ik jou een nieuw multimap-vullinkje en dan moet je dat uit de map halen en dat kan je erin doen. En dan weet je waar je luchtbehandelingskast of je Legionella-systeem aan moet voldoen. Toen zei ik van, joh, dat moet je toch kunnen automatiseren? En zo ben ik, zeg maar, als side hustle naast Sanguine begonnen met het maken van het safety register. En het safety register is uiteindelijk neergezet en ondergebracht door CoSource, de partij, bij Plandatis. En Plandatis werd overgenomen door Axerion en is uiteindelijk nu onderdeel van Spacewell.
Ja.
Dus dat safety register, dat product wat toen...
Zit nog steeds in jullie...
Zit in Spacewell. Dus eigenlijk full circle gegaan. Dus mooie kan gewoon.
Hey, want vertel even over Spacewell, maar ook over Nemetschek Group zit erachter.
Ja.
Hoe werkt dat? Wat is dat allemaal? Wat doen jullie?
Private equity dat erachter zit of is het nog family owned?
Nee. Het is een publieke organisatie, genoteerd in Duitsland.
Genoteerd? Oh.
Genoteerd in Duitsland op de beurs. Gefound door professor Nemetschek. Die leeft nog. En als je een hele grote deal sluit, dan stuurt de professor nog een mailtje. Dat is fantastisch. maar Nemetschek als groep is supersterk in de building lifecycle.
Ja, dus de hele lifecycle eigenlijk.
In de hele lifecycle, maar met name in design en beeld. Dus in de architecture, engineering en construction zijn ze supersterk.
Met wel bekende producten. Of
met supergrote namen, zoals Bluebeam en Vectorworks. Is gewoon echt onderdeel van Graphisoft. Is echt onderdeel van de Nemetschek Groep. En de Nemetschek Groep dacht heel strategisch, joh, wij moeten vanuit die architecture, engineering en construction ook in die manage en operate fase zitten.
Ja. Ja.
Dus die hebben toen wat strategische acquisities gedaan.
Ja.
En Spacewell is daar één van. En zijn daarmee full lifecycle geworden.
Ja.
Wat natuurlijk
Ik snap hem.
En in de Spacewell zitten MCS, Axerion.
Ja, Spacewell is een samentrekking van MCS. En MCS had twee producten, MCS en Kubuntu, de Connected Building in You. En dat is het Smart Building platform, wat heel veel waarde in zich heeft. Die namen kort daarna Axerion over. En Axerion had vlak voor de acquisitie Plandatus overgenomen. Met de producten O-prognose, wat het programma is voor maintenance in Nederland. En het safety register. En in 2019 of 20, hou me even te goede, hebben we Dexma overgenomen. Dat is een energy management monitoring platform. En daarmee Spacewell gevormd. En uiteindelijk is dat doorontwikkeld tot een core propositie, waarin we ons focussen op workplace. En dan workplace management als motor om die workflows te managen. Mm-hmm. Experience, dus de tenant experience, ja, en de occupant experience en de user interface en de analytics part. Wat gewoon hardcore workplace data analytics is.
Hey, en welke markten bedienen jullie?
Wij bedienen alle markten. Wij zijn natuurlijk in enkele markten zijn wij sterker dan andere. Onze core go-to-market is Benelux, is Duitsland, is de hele dagregio, Nordics, Spanje en de UK.
Ja.
Maar we hebben klanten over de hele wereld.
Oké. En qua vierkante meters, of waar zit jullie sweet spot in de markt als je kijkt naar het bedienen van klanten?
Oh, dat verschilt heel erg, want we hebben echt supergrote corporates, maar ook kleine occupiers vanaf 150 werkplekken. En overal, ik zag dat de Things Industry zit ook in dit pand.
Ja, zitten hier beneden. Ja, leuk.
Dat is onze provider. Dus daar hebben we 500.000 sensoren live in de cloud bij TTI. Dat is eigenlijk zo flexibel ingericht, dus dat we letterlijk de kleinere partijen kunnen bedienen, maar ook de supergrote partijen.
Ja, flexibel dus.
Ja.
Ja. En jij bent verantwoordelijk voor indirect, partnerships, global.
Ja.
Wat betekent dat? Wat doe je met je team?
Dat betekent zoveel als het goed kijken naar de markt en kijken waar, dat is eigenlijk wat ik altijd al heb gedaan, hè. Dus waar zitten mogelijkheden om waarde toe te voegen? En die mogelijkheden om waarde toe te voegen bij zo'n eindklant met een partner bespreken en via die partner waarde leveren aan je klant. Dat betekent eigenlijk dat je geen directe eindrelatie hebt met je klant, maar het indirect doet via een partner. En dat is eigenlijk een hele slimme methodologie om sneller en groter je footprint te vergroten in de markt.
En dat zijn ontwikkelaars, adviseurs?
Spacewell heeft een
service providers.
Heeft een platform wat zowel aan investor-side als aan occupier-kant uitermate goed uit de voeten kan. Maar de core focus waarvan Spacewell op dit moment is echt nog wel aan de occupier-zijde. Het zwaartepunt ligt echt aan de occupier-kant. Ja.
Wat merk je, ondanks dat je relatie soms indirect is, maar wat merk je, welke pijn ligt er nu in de markt? Waar worstelen mensen mee?
Oh, die vind ik eigenlijk best moeilijk om in te schatten. Ik denk dat het overgrote deel van de occupiers toch wel de switch heeft gemaakt van in werkplekconcept. Dus ik denk 70% van de markt heeft die footprint al onder de loep en zijn door die molen heen gegaan. Dan 30% van de markt nog niet. Mm-hmm. Maar dat zit echt wel aan de MKB-kant van de markt.
Mm-hmm.
En wat je nu gaat zien is dat die programma's gaan evolueren omdat er intelligentie is toegevoegd.
Mm-hmm.
Dus in Nederland zal die transformationele shift kleiner zijn, omdat wij van nature en van origine waren wij echt al een voorloper op het gebied van het nieuwe werken en remote. Kijk maar bijvoorbeeld, het was Nederland, UK en Australië. Dat waren de voorlopers. Maar als je nu kijkt naar bijvoorbeeld naar Duitsland en naar Frankrijk, echt de andere kant van het spectrum, vindt diezelfde shift plaats, alleen binnen een zeer korte tijd. Dus de shift die in Nederland echt gradueel is daar gewoon een seismic shift.
Ja.
En daar worden alle fouten gemaakt in dat soort landen die we hier...
Ook wat eigenwijs soms, denk ik daar.
Dan. Ja, maar dat hebben we hier over tijd geleerd.
Ja. We begonnen natuurlijk, hè, waar je bent begonnen, je Hans Hogeschool noemde je even. En uiteindelijk door naar de via heel veel stenen kom je bij SaaS terecht. Ja. Hoe is het jou bevallen om uiteindelijk van projecten meer naar een SaaS-bedrijf te gaan? Want het draait bij jou nu om, denk ik, om MR, AR, et cetera.
Ja, dat klopt.
Dat is iets heel anders.
Ja, maar ik zie dat vanuit een relationele bril. SaaS, met SaaS ga je een verbinding aan die je maandelijks zou kunnen opzeggen.
Ja.
En de waarde daarin is zit als je hem vanuit de relationele as benadert, als je een goede relatie hebt en je hebt een goed product, dan kan je die relatie bestendigen. Ja. Dus feitelijk waar dezelfde shift waar investors ook voor staan.
Dus met projecten waren meer transactioneel. Dat je zegt, ik zit nu meer relationeel met mijn SaaS-oplossing.
Ja, want als jij geen continuous impact levert. Ja. Dus als jij denkt, oké, ik heb hier een productje van, dan haal ik van de plank af. Ja. Gooi ik bij je naar binnen en dat levert geen waarde. Dan is het volgende maand klaar. Ja.
En dus, hoe meet je dat?
Met
die relatie?
Met customer success management en dat soort slimme dingen om dus de adoptie van producten te meten en ook de inlog van producten te meten. Door bij de klanten te kijken welke deel van het productportfolio wordt goed gebruikt, welk deel minder en hoe zouden we daarop kunnen toevoegen.
Ja.
Voordat we naar de toekomst gaan, wel benieuwd naar jouw manier van werken, want je hebt echt een heel erg leuk team. Ik heb ze al een paar keer ontmoet.
Ja.
Het kantoor zit in Arnhem, ook Antwerpen. Je woont in Groningen met je gezin, mooi gezin. Je werkt in de Randstad voor klanten, je werkt global. Hoe werk jij? Hoe werkt jouw team? Hoe ga je zelf om met nieuwe manieren van werken?
Ik denk dat de grootste shift die ik heb doorgemaakt is de shift van fysiek contact naar online contact. En uit het online contact wel waarde halen. Dus wat wij doen als team is gewoon dagelijks een check-in doen. Dus we hebben het dagelijks over waar staan we, waar gaan we naartoe, Salesforce erbij, waar moeten we heen. En wel in die digitale samenwerking, we werken ook met Miro bijvoorbeeld, kijken naar het daadwerkelijk creëren van waarde. En zorgen dat die connectie die je dan maakt digitaal, dat wel een oprechte connectie is. En dat beperkt de behoefte om voor een fysieke plek. En ik denk dat dat misschien ook wel een goede brug is om het zo meteen over te hebben, als we het gaan hebben over de toekomst.
Ja, heel benieuwd naar. Nou. Maar jij, de samenstelling van je team, die is ook heel specifiek. Jij zoekt niet per se naar alleen maar inhoud of bepaalde ervaring, maar jij zoekt ook naar bepaalde energie in je team, toch? Als ik dat goed zie.
Ja, absoluut. Ik weet heel goed hoe mijn eigen psychological profile in elkaar zit. Dus wat mijn sterke punten zijn en wat mijn mindere punten. En ik zoek heel erg naar het zoeken met mensen die complementair zijn. Dus ook mensen die waarvan ik weet, daar ga ik het echt moeilijk mee hebben. Neem ik wel aan in mijn team als ze waarde toe kunnen voegen. Dus het gaat erom, heb je kennis en kunde, maar ook hebben we genoeg tegenstelling in het team.
Ja.
Door wrijving ontstaan gewoon mooie dingen. Maar die spanning moet je wel opzoeken.
Je moet hem ook goed kunnen oplossen.
Ja, en dat één. En twee, je moet de psychological safety moet je hebben om elkaar aan te spreken.
Die spanning in de toekomst, hoe zou je die definiëren? Zit er spanning in de toekomst? Of zeg je...
Ja, ik denk dat er heel veel spanning zit.
Ja.
Ik denk dat er ook een groot deel ontkennend vermogen zit in de markt. Maar als je kijkt naar wat net in het begin van de... of in tijdens het midden van de podcast... desktop, laptop, uiteindelijk mobiele telefoon. Maar nu de shift meer van AI en wat AI kan veroorzaken. De nieuwe Apple-bril en de tegenhanger van Meta die uitkomt. En dan heb je de grote vastgoedadviseurs in de landen... die natuurlijk geen belang hebben... Die allemaal propageren return to office, return to work.
Ja, dat willen opdrachtgevers ook.
Ja, maar goed,
wat denk jij?
Wiens brood men neemt, wiens woord men spreekt.
Mooi.
Ik denk dat wij, net als er is een curve voor, dat wij technische ontwikkelingen op de langere termijn, die onderschatten we. Ik denk dat dit een dusdanige impact zal hebben op de manier van werken, dat we dat nu niet kunnen overzien. En vorig jaar ging het heel erg over... Cushman die zegt miljoen...
Ja, vorig jaar ging het over alle rapporten onderzoeken van welke getallen gooi je op tafel. Ja.
Precies. En dat ongeluk staat nog steeds te gebeuren. En in Amerika is dat heel erg zichtbaar... omdat je daar de correctie en waarde op je panden direct moet nemen. En in Nederland kan je spelen met de incentives. Dus het is minder zichtbaar. Maar het gaat ook plaatsvinden... Ik denk dat dat ongeluk nog veel groter gaat zijn.
Maar droom even met ons mee, Azo, want ook voor de luisteraars. Ja. Wat is die impact? Kun je even een aantal soort van richtingen geven? Wat is die invloed van AI, Gen AI en al die technologische ontwikkelingen?
Het is niet alleen...
Ik durf zelfs voorzichtig te stellen dat het belang van kantoor gedecimeerd gaat worden.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk een hele enge uitspraak.
Ja.
Maar ik vermoed gewoon dat we daar naartoe gaan.
Als je naar de total scale kijkt van kantoren, neem ik aan.
Ja.
Ja. Ja. Want we zitten hier in een totaal andere omgeving natuurlijk dan een traditioneel kantoor.
Ja. Ja, en dat
die behoefte ze.
De social fabric.
Ja, ja, ja.
En de social connection.
Kwaliteit,
dat is behoorlijk.
Dat is hoog wat, hier. Dat is wat blijft.
Ja. Maar mid-level en daaronder.
Alles wat transactioneel is in werk.
Kan
eraf.
Gaat eraan, hè?
Dat gaat eraf. Ja.
De Times vandaag. Bad debt. Dus de bad debt van properties overstijgen wat de banken in kas hebben zitten.
Wow. Ja.
De reserves.
Ja.
Momenteel in de
realiteit.
Ja.
Ja, dus dat is. Wat ik zei, dat is een. En er is een train accident waiting to happen.
Ja, ja, ja.
En iedereen ziet het aankomen. Ja. Maar het wordt ontkend nog.
Ja.
Maar ze kunnen het nu niet meer. Het is de point of denial. Daar zijn we echt wel voorbij.
Ja, maar jou kennen de ASO. Jij komt weer met ideeën.
Nee, ja.
Jouw hersenen draaien door. Komt,
maar je zegt er komt nog een tsunami aan.
Nou,
en dan denk ik dat Nederland best wel goed gepositioneerd is. Hè?
Ja,
van,
Ik weet niet of er een tsunami aankomt, maar het belang van plek in het concept van werk, dat gaat enorm veranderen. Ja.
Waanzinnig toch?
Superzinnig, want de connectie die we uiteindelijk tot stand brengen, dat zal een dieper en betere connectie zijn.
Ja.
Het zal een betere afstemming zijn tussen je privéleven en je werkleven. Dat zal
veel meer bewust.
Veel meer met elkaar verweven. Ja. Maar moeten we daarvoor per se 2 uur commuten? Of moeten we daarvoor per se naar kantoor zitten om in een zesje bij elkaar te zitten?
Ja.
Ik denk dat dat deel, wat transactioneel is, dat gaat vervallen.
Ja, heb ik ook
los van alle, zullen we zeggen, arbeid of werk die komt te vervallen door.
Ja, en ik denk dat je, kijk, om even naar onderzoek te verwijzen, Urbanite Advisors, dat is mijn voormalige leidinggevende bij Cushman, ieder jaar heeft hij een supergoed onderzoek, maar die kwamen vorig jaar uit met Resilient Places.
Mm-hmm.
En met de City Index, die hebben gemapt, bijvoorbeeld in Parijs, waar zitten de cafés, waar zit OV en waar zitten alle social connections. Daar een heatmap van gemaakt en vervolgens gekeken naar Occupy Movements.
Ja.
En dan zie je dat er op die core cities zoals Amsterdam en Brussel en Londen, dat er bewegingen van Occupiers plaatsvinden naar die hot pockets, naar die sticky places.
Mm-hmm.
Dus weg van de Central Business Districts.
Ja, CBD. Die eentonige gebieden waar maar 1 ding gebeurt, wat 's avonds niet leuk is.
Ja, dat betekent dat we aan de vooravond staan van een gigantische shift. Dus working in cities, zoals we nu zitten, dat zal denk ik gaan toenemen. Ten koste van perifere CBD's en misschien wel zelfs de Zuidas. Ja. Dat zal een hele boute uitspraak zijn.
Wow. Deze quote nemen we mee.
Wat gaan we doen in de toekomst? Wat ga jij doen met Spacewell daar dan? Want is dat een bedreiging voor Spacewell als je kijkt naar portfolio in je SaaS-model?
Nee, absoluut niet.
Of zeg je juist, te gek man, ik kan met al mijn partners en klanten kan ik aan de slag.
Ik denk dat wij een hele mooie taak hebben, een heel mooi platform hebben om waarde toe te voegen. Ik denk dat wij, net als ieder bedrijf wat zich in die keten begeeft, heel goed moet nadenken over waar we waarde gaan toevoegen. Dus erkennen, dus de formule, hè, dus de taxonomie identificeren en weten waar in die taxonomie wij heel diep waarde kunnen toevoegen en daarop focussen.
Ja.
En tegelijkertijd erkennen, hier zit waarde, maar ik kan dit niet oplossen en dat over de as van partnerships invullen.
Heb je het hier ook met je kids over? Met wat je doet, hoe je naar de wereld kijkt en wat het voor hen gaat betekenen.
Die zijn 7 en die zijn bezig met leren schrijven en lezen. En als papa aankomt met dit soort praten.
Oeh, ouderwets. Ja. mooi.
Nee, daar zijn we nog niet, nee.
Maar mooie verbinding weer met die taxonomy, ASL.
Ja.
Mooi rond.
Ja.
Wat heb jij nog toe te voegen? Wat hebben we gemist in dit gesprek?
Ik weet niet, ik heb wel heel erg genoten van dit gesprek. Ik vind dat jullie als werkgast echt supergoed bezig zijn met goede gasten en goede content. Dus dat compliment mogen jullie ook ontvangen.
Thanks, man.
En ik hoop dat er met mij en na mij nog mooiere gasten komen en dat jullie heel veel volgers krijgen.
Thanks, man. Maar je bent nu ook onderdeel van de workcast. Dus je wordt uitgenodigd voor de dinertjes, de borrels, de padeltoernooien die Herman organiseert. Dat soort dingen.
Ja, het wordt heel leuk. Ja. Yeah. Je hoort er nu bij.
Ja, maar moet je wel van voor de aankondiging, moet wel op de strekken uit de schuilen komen.
Ja. Hey, heren, dank voor het gesprek. Ja,
super bedankt.
Dank voor je komst naar de Next Web hier, waar wij in de podcaststudio zitten. Voor onze luisteraars, ja, blijf ons volgen op Spotify, op Apple Podcast. Zeg
Google,
het allemaal goed?
Springcast, nee? Ja, LinkedIn, LinkedIn, geen YouTube.
Ja, ja man. En volg ons en je krijgt een update wanneer we weer live zijn. Dank voor het luisteren. Dank voor je komst, Azel.
Thanks.
Dankjewel.
Thanks for listening to the Workcast. If you have ideas or comments, please send us a message on LinkedIn. You can follow us on your preferred podcast app and on LinkedIn. Have a great day. See you in the next episode of the Workcast.